Opstanding ten leven, opstanding ter verdoemenis, beide gekoppeld aan een oordeel, dan wel beoordeling, hoe dat maar heten mag. Want, en dat is ook niet algemeen bekend helaas, we hebben in verband met het eeuwig oordeel van doen met twee min of meer verschillende zaken. Dat is enerzijds de, als het tenminste over strafrecht gaat, enerzijds de kwestie van is iemand schuldig of onschuldig. Ten uiterste dagen betekent dat dus staat iemand in het boek des levens of niet. En daarnaast hebben wij van doen met eventueel de strafmaat, in geval iemand schuldig is. En met mate van loon, want het is niet maar strafrecht, het is recht in het algemeen, met mate van loon, in geval iemand onschuldig is. Heb u dat nog? Er is eerst sprake van een nogal absolute scheiding, splitsing, schuldig of onschuldig. Dat wil zeggen verloren of behouden, verdoemenis of leven, een van de twee. Maar in vervolg daarop is er sprake van loon, eventueel positief, in geval van onschuldig, rechtvaardig, hoe het heet mag. Dat hebben we gelezen onderweg vandaag. Zal vergolden worden in de opstanding der rechtvaardigen. Dat kan alleen maar betekenen, gij zult loon ontvangen. En aan de andere kant, in verband met de opstanding der onrechtvaardigen, ja, die ontvangen geen loon, ja, naar werken. En dat lees je in Romeinen 2 bijvoorbeeld, waar de apostel zich richt tot de ongelovigen, degene met het harde en onbekeerlijke hart. Waar staat in Romeinen 2 vers 5, maar naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart vergadert gij uzelf toorn als een schat. Zoals men zich een schat verzamelt, vergadert, vergadert men zich toorn. Dat wil zeggen, dat stapelt zich op. En dat in de dag des toorns en der openbaring van het rechtvaardig oordeel van God, die een ieder vergelden zal naar zijn werken. En als dat vermeld wordt in openbaring 20, staan er een boel tekstverwijzingen onder. En hier is het Romeinen 2 vers 6 en er staan eveneens een hele reeks tekstverwijzingen onder. Want het is een algemene Bijbelse gedachte dat de arbeider zijn loon waardig is. En dat geldt zowel positief als negatief. Dat is dus nog wat anders dan indien iemand niet geschreven staat in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. Maar dat is niet het enige. En daarna wordt het een beetje heikel, wat ik nu heikel, ja. Laten we zeggen enigszins speculatief, als ik er nog meer over moet zeggen. Maar kijk, even onder elkaar, even stiekem dan, even onder elkaar. De dood. Oké, de dood kan je beschouwen ook als een soort van verlossing. Dan ben je tenminste van het hele zaakje af. En sommige mensen zoeken een uitvlucht uit hun leven, omdat ze het leven niet aan kunnen. Denken niet aan te kunnen, dat is ook al voldoende. En kiezen dan voor een route daaruit. En dat is lijn 9. Nou ja, lijn 8 mag ook. Maar, nou ja, ik ben toch duidelijk genoeg, hè? Die maken er zelf een eind aan. Bovendien, las ik van de week nog ergens een heel serieuze uiteenzetting in de Bijbel. Die zei, ja, dat kan nog wel zijn dat iemand des doods schuldig is. Maar zo dramatisch is het nou ook weer niet, want ieder mens sterft toch vroeg of laat. De een wat eerder dan de ander. En dan kun je degene die die ander gedood heeft wel daarvoor straffen. Dan moet hij dus ook sterven. Maar het kon wel eens zijn dat de toepassing van dat recht erger is dan de kwaal zelf. En ja, dat iemand gedood wordt, dat mag dan tragisch zijn. Maar dat is dan wat vroeger dan, wat geforceerd zou ik maar zeggen. Maar toch gaat iedereen dood, dus ja. En daarbij de gedachte dat ook in de Bijbel, in de Bijbelse geschiedenis, weliswaar de moordenaar, om zo te zeggen, des doods schuldig is. Maar niet alle moordenaars werden door God meteen bestraft. En dat begint al met de eerste. Kain. Heb je dat? Want de Heer gebruikte hem alsnog ergens anders voor. Dat ons dat gewoon ontgaat. Dat mogen dan zo wezen. Maar het is wel zo. De Heer neemt een andere route en zegt, ik zal zelf zorgen dat wie het ook is die je probeert te doden, het zal niet gebeuren, het zal zelfs spreekwoordelijk worden. Het teken van Kain, dat wil zeggen het kenmerkende van Kain is, dat iedereen hem naar het leven stond vanwege de broedermoord en dat niemand hem kon doden. Lees het nog maar eens na in Genesis 4, echt waar. En daarachter steekt dan het verhaal dat Kain weer een beeld is van het Joodse volk. Dat net als Kain zwervende en dolende is over de aardbodem. En dat het overal met de dood dan wel met uitroeiing of hoe het maar heet mag bedreigd wordt. En dat het tot nog toe nog steeds aan niemand gelukt is. Dat is toch wel vreemd. Wat is kenmerkend voor de Joden? Dat het altijd vervolgd wordt, maar niet gedood. Als volk. Hebben jullie dat nog? Nou, dat is Kain. Dat is niet voor niks zo. En in plaats van dat God een oordeel bracht over het Joodse volk, dat geacht wordt schuldig te zijn, wel degelijk aan de dood. Vader vergeef het hun, maar het was er de schuldig aan. Enzovoort. In plaats van dat er een oordeel komt over dat volk, komt het niet. En in plaats van dat er een oordeel komt over Kain, komt het ook niet. Dus ja. Wat maakt het uiteindelijk ook uit of iemand doodgaat? Bovendien, je hebt hier volstrekt goddelozen die zeggen, nou ja, met de dood is alles uit. Dus wat maakt het hun ook uit als ze gedood worden? Dat hadden ze ook niet anders gerekend. En Terlinde zei, ik ben aardig op de hoogte. Terlinde, dezelfde, zei, nou ja, het is hoogmoedig voor een mens om te verwachten nog een leven na dit leven. Hij riet het ons af. En dat heet dan ook nog christelijk. Ik moet u zeggen, het is nederig om dat te verwachten. Het is namelijk een onderwerping aan wat God beloofd heeft. En hoewel wij het niet verdiend hebben, dat ook meteen toegeven, geeft de Heer het ons uit zijn genade. En dan moet je dat niet afwijzen, dat is hoogmoed. Het zijn vreemde dingen allemaal. Kromme redeneringen. Maar waar wij het over hebben is dit. De een gelooft niet en wordt geworpen in de poel des vuurs. En de ander heeft zijn leven lang gestreden tegen de Bijbel, tegen het woord van God, tegen de waarheid enzovoort. Is dus ook ongelovig en wordt ook geworpen in de poel des vuurs. En verschil is er niet. Dacht u dat? Nee. Er is wel verschil, want men wordt geoordeeld naar werken. En de een is onverschillig en de ander is uitdrukkelijk vijandig. Dat maakt wel degelijk verschil. En dat het voor beide afloopt in de poel des vuurs, dat wil zeggen de doodstraf, dat mogen dan zo zijn, maar er is wel degelijk verschil. Dat heeft ook altijd een rol gespeeld, altijd, nou ja, tot voor betrekkelijk kort, heeft dat ook altijd een rol gespeeld in het strafrecht, waar ook ter wereld. Namelijk de doodstraf, Ja, maar daar gaat nog wat aan vooraf. En dat heeft van doen met de wijze van de executie. Ben ik duidelijk of niet? Toen de Franse revolutie uitbrak, was er iemand die bedacht, we moeten zoveel koppen laten rollen. En ja, al die mensen hebben het misschien niet verdiend, maar ze moeten weg. Omdat die koppen boven het maaiveld uitsteken. En dat ziet er zo beroerd uit voor het gazon, dus ze moeten weg. Dus we moeten een nette manier bedenken om de koppen te laten rollen. En daartoe heeft meneer Gillette de guillotine uitgevonden, roep ik altijd. Of andersom, dat weet ik niet precies meer. Maar dat vonden ze een nette manier om iemand ter dood te brengen. En in 1795, want toen was het ongeveer in die dagen, was het ook een redelijk nette manier. En clean, hoe heet dat? De schone snede heet dat. Dat was heel netjes en dat is meteen over. En dat was het idee eigenlijk. Ik bedoel, Balthasar Geerde. Kent u Balthasar Geerde? Hebben jullie ook nog gekend? Ja. In onderdelen, oké. Okay. Ja, wat zei je? De gebroeders De Wit. Nou, dat wil je helemaal niet weten. En bovendien, er zijn Hagenaars in de zaal, dus ik kan het niet. Maar toen maar weer. Dat was maar zo niet afgelopen. Nou, dat is het. En mocht u dat nou toch een gruwzaam verhaal vinden, is dat goed Nederlands? Dan moet ik u zeggen dat het probleem van de mens inderdaad tweeledig is van de natuurlijke mens. Namelijk, hij is een zondaar. Ik zeg het in de goede volgorde, want zo wordt hij geboren. En dat is nog tot daar en toe, nee, dat is al, dat brengt de dood met zich mee. Dat is één manier om daar een eind aan te maken aan de zondaar, dat is de dood. Ja, staat in de Bijbel dus. Maar het probleem is dat de mens niet alleen een zondaar is, hij praktiseert dat ook nog. Ik probeer niks te zeggen over een onderwerp waar ik enige maanden geleden hier mijn vingers aan gebrand heb. Dus, want je kunt wel iets zijn vanwege je geaardheid, heet dat. Een zondaar dus. Maar daarom hoef je dat nog niet noodzakelijk meteen enthousiast en trots. Pride is toch trots of niet? In de praktijk te brengen. Dat hoeft nog niet. He? Ik kan wel zeggen, ik kan zo'n bloed wel drinken, maar daarom hoef je dat nog niet te doen. Maar goed, als een mens die een zondaar is, dan ook nog wat gaat doen, dan gaat hij zondigen. En dat is probleem 2. Heb je dat? Dat is in de Bijbel ook. Er is verschil tussen zonde en zonden. Verschil tussen zonde in de zin van zondige natuur en zonden in de zin van de vruchten van die zonde natuur. Ik weet niet waar ik was van de week, maar toen heb ik dat ook aangehaald. En toen heb ik gezegd, ja, als je praat over een peer, ja, dan een van mijn kleinzonen zegt dan, die wil zo'n ding en die eet het op. Dat is zijn ding. Maar ik was laatst bij iemand ergens in de Betuwe en toen had hij het over een peer, maar hij bedoelde niet een ding wat je eten kon. Maar hij bedoelde de hele boom, waaraan peren groeien. Dat is een peer, dat is een eik, een eikel, dat was de buurman, maar dat is een peer, dat is een eik, dat is een appel, ja, die hoort niet in het rijtje thuis. Maar goed, maar dat is de hele boom. En in de Bijbel kom je het begrip zonde tegen en het is niet een zondige daad, maar het is de zondige natuur van de mens. Daarom hebben wij het woord erfzonde uitgevonden. Voor alle duidelijkheid, de Bijbel gebruikt dat term er niet bij, maar het begrip als zodanig is Bijbels. Wij erven die natuur, die geaardheid, want zo heette dat vroeger en het is het dus nog, wij erven dat. En het resultaat daarvan, de straf der zonde, enkelvoud, is de dood. Ja, en eigenlijk straf, het is de enige manier om eraf te komen. Heb je dat? Dood. En waarom ziet God ons niet als zondaren? Juridisch, omdat juridisch één voor allen gestorven is en dus zijn allen gestorven. Dat is het. God heeft het weggedaan. Daarom, ik geloof dat de broeder aan het begin van deze dag iets zei over dat God naar de wereld niet omziet. Als ik het goed onthouden heb, als ik me goed herinner. Zoiets is het ook, ja. God heeft de wereld losgelaten, verbergt zijn aangezicht voor de wereld, want juridisch is die hele mensheid voor God dood. Dat is geregeld. Dus dat je een zondaar bent, hoef je het niet tegen te houden om tot de Heer te komen. Maar het andere idee was, loon naar werken. Het zijn zondige daden waardoor schuld ontstaat die betaald moet worden. En dan kan het wel wezen dat je dood bent, maar er staat nog een rekening open. Het is andersom hoor. Maar goed, ik bedoel dit wel, het is andersom. Namelijk, voordat je dood mag en kunt vertrekken, moet je eerst je schuld betalen. Ik weet niet of het nu nog gebeurt, maar het schijnt zo te zijn dat als je nogal wat schulden hebt, met name bij de Belastingdienst, en je denkt, ik ga naar het buitenland, dan moet het tegenwoordig wel buiten Europa wezen, hebben ze mij verteld, dan heb je grote kans dat je bij de douane wordt tegengehouden. Ik weet niet of dat nog zo is hoor, maar dat heb ik vroeger geleerd. Want je mag het land wel uit, maar dan moet je eerst je schuld betalen. Zo is het maar net, en is met deze wereld ook. Denk niet dat je er tussenuit kunt knijpen door dood te gaan. En ook de ergste vijanden van God die hun leven lang tegen God en zijn woord en de waarheid gestreden hebben, die ontkomen daar niet aan door te sterven. Mochten ze willen. Nee. Nou ja, dat zei de psalmist dan, hè? Mochten ze willen. Die zei dat het tot eer is van God dat die lui alsnog ter verantwoording roept. Dat betekent dat hen iets overkomen zal, om het tamelijk Gronings te zeggen. Er zal ze wat overkomen voordat ze in de poel des vuurs geworpen worden. Oké, als u zegt dat is speculatief, dan zeg ik ja, maar daarna wordt het een beetje moeilijk. Maar misschien kan dat ook, dat weet ik niet. Maar het is niet alleen maar de tweede dood, punt, uit. Het is ook betalen. En begrijp je me goed? Het is ook niet voor eeuwig in de zin van, en daar moet je de rest van je eeuwige, altijd durende bestaan mee bezig blijven. Want zoiets bestaat niet, een altijd durend bestaan. Dat is alleen voor degenen die het leven hebben in zichzelf en die dat leven van God hebben ontvangen. Dat is door wedergeboorte, door opstanding uit de dood, dat is het leven van een nieuwe schepping. Maar dat krijgen ze niet. En dus, zij worden weggedaan. Maar voordat ze weggedaan zijn, definitief, hebben ze hun straf moeten ondergaan. En wat dat is, ik heb het in de Bijbel niet kunnen vinden, maar het is niet lollig. Als ik helemaal moet zeggen met de pistool op mijn hoofd, zal ik maar zeggen, dan zeg ik, nou ja, men lijdt pijn in deze vlam. Maar ja, die had hij zelf ook kunnen bedenken, maar je moet dan toch wat. Dus ik weet dat verder niet. Ik weet wel dat klassiek, in overeenstemming met het klassieke rechtsidee van heel de mensheid, het altijd zo gegaan is. Doodstraf, jawel, maar niet zomaar. Hangt af van wat het misdrijf was. Heb je die nog? Nou ja, zoiets. Dus één kant van het verhaal, voor ons niet echt van belang uiteraard. Ik neem tenminste aan dat u een gelovige bent. Maar toch geldt precies hetzelfde. Als u een kind van God bent, dan is dat geregeld. Dan staat u bij wijze van spreken in het boek des levens. Meer nog, dan hoort u tot de gemeente van eerstgeborenen die in de hemelen is opgeschreven. Met dank aan Hebreeën hoofdstuk 12. Maar dan krijgen we dezelfde kwestie, maar nu boven de streep. Waar heb ik die term toch vandaan? Nou ja, het moet van een politicus zijn, maar van Wiebes? Nee, toch? Nou ja. Nu boven de streep, dat is, jawel, maar er zijn gelovigen die hun leven lang de kracht van het evangelie ontkend hebben, verloochend hebben. Ik probeer links en rechts te citeren, maar dat staat echt in de Bijbel. Hè? Ze worden als gelovigen beschouwd, maar ze hebben de kracht van het leven verloochend. Ze hebben de heerlijkheden niet erkend. In ieder geval staat het in Judas zo. Ze hebben de Heer niet willen aanvaarden als het hoofd, hun Heer en Meester van hun leven. Ze hebben de genade misbruikt voor een bandeloos leven. Onder het motto, wij zijn toch vrij, wij mogen toch alles. Misbruik daarvan, bedoel ik. En ze hebben ons het werk laten opknappen. Nou ja, ik weet niet goed hoe ik dat zeggen moet. Want het is mijn bedoeling niet om hoogmoedig over te komen of wat dan ook. Maar er staat toch heus tegenover dat er zijn, onder ons ook, Godzijdank, die dan toch in de eerste plaats leven tot eer van de Heer, waarbij dat bovenaan staat. En er staat ook in de Bijbel dat het zo moet, hè. Zoek de dingen die boven zijn, of zoek eerst het koninkrijk Gods, of hoe het maar heten mag. En u denkt toch niet dat er in de praktijk geen verschil is tussen die beide categorieën? Tussen die beide uitersten? Dat is er wel. En er staat ook trouwens in Romeinen 2, maar er staat niet alleen in vers 6, welke ieder vergelden zal naar zijn werken, maar er staat ook vers 10, dat heerlijkheid en eer en vrede vergolden zal worden aan een ieder die het goede werkt. Dat wil zeggen, niet alleen straf, maar ook loon naar werken. Onder het motto, de arbeider is zijn loon waardig. En dat is wat ons als gelovigen zal overkomen. Dat is de reden waarom wij, die al kinderen Gods zijn en zelfs al veranderd zijn en opgenomen ten hemel, dat wij alsnog verschijnen moeten, geopenbaard zullen worden, heet dat, voor de rechterstoel van Christus, waarbij ieder verantwoording zal afleggen voor zijn eigen leven. Dat is Romeinen 14. Het zal dan een ieder zal voor zichzelf rekenschap geven, voor de rechterstoel van Christus, heet het daar. En de andere plaats waar diezelfde term staat is 2 Korinthe 5. Waar staat, wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een ieder wegdragen hetgeen door het lichaam is. Het zij goed, het zij kwaad. Heb je dat nog? En dat gaat niet over de wet. Dat gaat over of we de Heer gediend hebben of niet. Want dat is kwaad uiteraard. En daar zou men loon voor ontvangen. Ik bedoel altijd de vergelijkenis van de ponden. Niet die van de talenten, maar die van de ponden bedoel ik altijd. De dienstknechten, de een krijgt loon, de ander ook en de ander ook en een helemaal niks. En die loon krijgen verschillend. Al naar gelang. En dat is het dan. Maar dienstknechten waren ze, zijn ze en blijven ze. En zo is het maar net, dat geldt voor ons ook. Maar het neemt niet weg dat er verschil is. En ik roep er altijd achter, dat komt vanzelf bij me boven, ik roep er altijd achter aan, Godzijdank, of ik roep erbij, ik ben er blij mee. Want je moet er toch niet aan denken dat het allemaal niks uitmaakt. Toch? Waar doe je het dan voor? Oké. U bent een voorbeeldig christen, u bent helemaal fantastisch. U doet het omdat u de Heer zo lief hebt enzovoorts. En geen kost of moeite is u te veel. Jawel, prima. Dat is mooi. Maar ik zweer u, vroeg of laat komt er een dag waarop u denkt van, waar doe ik het allemaal voor? Wat een getop allemaal. En we werken zo hard, we doen zo ons best. Ik zelf per slot ook, zeg u dan, nee, ik doe zelf ook zo mijn best. En waarom staat de Heer er dan toe dat ik nu in zo'n grote ellende terechtkom? Hoe maakt het uit, allemaal, wat ik doe? En dan kijkend op anderen, dan zeggen, ja, maar die en die gaat het veel beter, die doen helemaal niks, en die gaat het voor de wind, enzovoorts. Kortom, de bekende menselijke afgunst, de jaloezie, slaat dan toe, enzovoorts. Dan hebben we de Heer naar beneden gehaald tot het niveau van Sinterklaas. bijgenaamd het goede heertje, die er is om een beetje onze levens aangenaam te maken enzovoort. Sommigen denken echt dat dat Gods werk is, vooral ongelovigen denken dat, maar gelovigen denken dat ook. En stellen daarna vast dat er toch niet zoveel van terechtkomt. En in plaats van dat ze tot de conclusie komen dat hun vooroordeel onjuist is, veroordelen ze God daarmee, omdat hij niet beantwoordt aan hun eigen levensverwachting en hun eigen definitie van God of hun eigen gemaakte godsbeeld enzovoorts. Wat een dwaasheid is het allemaal toch? Nee, de Bijbel zegt, wij zullen beloond worden. In de opstanding, ik heb het gelezen met u, in de opstanding der rechtvaardigen, zo is het maar net. En dat is wat wij verwachten bij de zogeheten opname van de gemeente. Namelijk onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Want bij die gelegenheid ontvangen wij loon. Namelijk een meer of minder verheerlijkt lichaam. Want dat is wat de apostel in 1 Korinthe 15 uiteenzet. Maar zal iemand zeggen, hoe zullen de doden opgewekt worden, met hoedanige lichaam zullen zij komen? Dat is die vraag die eigenlijk voortkomt uit het idee, nou ik geloof niet in een opname of een opstanding, maar als het dan toch zo is, hoe kan dat dan? Want wat voor lichaam komen ze dan? Dan wordt het probleem verplaatst, hè? En wordt er omheen gedraaid. En het antwoord begint dus met, gij dwaas. Dat is nog erger dan, dat u niemand verleiden. Dat is ook een vaste uitspraak bij dit soort vragen. Dat u niemand verleiden op enige wijze. En hier is het gij dwaas. En er wordt een beeld aangehaald uit de natuur, want dat is iets wat iedereen begrijpen kan. En daar moet je het dan mee doen. Want wij praten over een wereld, een realiteit waarvan wij geen deel uitmaken en waarvan wij ons dus ook geen voorstelling kunnen maken. En als je dat toch wil, ben je hoogmoedig. Dat is pas arrogantie. Vroeger zeiden wij, je moet er geweest zijn om over mee te kunnen praten. Ja, dat ging over Zuid-Afrika, ja. Maar dat heeft men daarna afgeschaft. Want ja, wie er geweest is, praat er niet meer over mee. Maar toen maar. Maar dit soort dingen, ja, wij zijn er niet geweest, wij hebben daar geen weet van. En het wordt ons voorgesteld in symboliek. Een prachtige methode is dat. En dus heet het, gij dwaas, hetgeen gij zaait, wordt niet levend, tenzij dat het gestorven is. Vandaar dat begraven, we hebben het over lijkbezorging, dat begraven ook eigenlijk alleen maar bestaat binnen het christendom. Want ze vertellen u wel over allerlei graven uit de oudheid, ook in Nederland. Maar ik moet u zeggen, wat daar begraven werd, was as. Dat is de normale gang, urnen. Weet u nog iets met een ur, dan weet u wat ik daarover te vertellen heb. Dat is niet best, dat is laag. Dat is een diepe oeh in het Duits. En dan weet je het wel, een urn. En wat zit erin? Grootmoeder. Ik moest daar zeggen schoonmoeder, maar dan kom ik bij een heel ander verhaal terecht, wat ik u deze dag moet onthouden. Maar toch maar. Dus dat is verbranding. Dat is de normale gang van zaken in de wereld. Men zegt dat het ook heel verstandig is om dat zo te doen. Daar ben je er tenminste vanaf. En dan kan het ook geen kwaad meer. En dan kun je geen vergiftiging meer oplopen. En wat het maar was. En het neemt geen ruimte in beslag in een overvolle wereld. Het is alleen slecht voor de CO2 en de ozonlaag. Het klimaat en de planeet vergaat ervan. En het hele zonnestelsel en weet je veel wat. En heel Groningen. Maar doe maar, zoiets. Nou ja, maar waarom begraven wij onze doden, de Joden trouwens ook, waarom begraven wij onze doden? Omdat wij geloven in één opstanding, want dat is het Bijbels beginsel. En het begraven acht het zaaien te zijn. En dat is alles, het is symboliek. En daarna legt iemand u al uit dat begraven betekent ook verbranden, maar in slow motion. Dus uiteindelijk toch hetzelfde. Maar dat maakt verder niks uit. Maar het is het idee van zaaien. Ik heb het nogal eens zien staan op een grafsteen. Op die van mijn vader staat er geloof ik ook. Wachtend op de opstanding of zoiets. Ze horen het ook, want hoe dan ook. Het begraven is de belijdenis dat men gelooft in de wederopstanding des vleeses. Wij zijn het kwijtgeraakt, de gedachten, dat weten wij niet meer. Wij zetten vroeger ook een steen rechtop op het graf, maar die dingen vallen om. Dus wat doen we? We leggen ze meteen maar plat neer. En soms denk ik, nou, ze waren echt bang dat hij er weer uit zou komen. Zo'n hele dikke steen, heel groot en zo. Waarom doe je dat eigenlijk? Dan hoef je er niks op te leggen. Ik bedoel, het idee van een opgerichte steen, men is het kwijt. Maar het is de uitbeelding van opstanding. Uit de dood wel te verstaan. Een heel begraven en opgerichte steen spreekt over de opstanding. We zijn eens op een Joodse begraafplaats geweest. Daar staan een paar stenen rechtop. Maar niet van die kleintjes. Maar heel hoog. Dat is, ik zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. Jammer dat die uitspraak in Ezechiël 37 overdrachtelijk is, want het gaat over het hele volk dat dood en begraven geacht wordt te zijn. Maar ja, ze hebben het gelezen als een lichamelijke opstanding. En zo vind je het overal op Joodse begraafplaatsen, behalve dan op de Olijfberg. Daar liggen ze gestapeld. Want dan kan je meer graven verkopen, dan levert meer geld op. Boven elkaar. Nou ja, voel maar. Hetgeen gij zaait wordt niet levend, tenzij dat het gestorven is. En van hetgeen gij zaait, daarvan zaait gij het lichaam niet, dat worden zal, maar alleen maar een graan. Naar het voorval van tarwe of enige der andere granen, en als zodanig komt het ook op. En daarna neemt de apostel het breed en zegt, nou ja, alle vlees is ook niet hetzelfde vlees, want een ander is het vlees der kippen en het ander is het vlees der varkens. En dat staat er niet, maar ja, iets van die aard staat er wel, toch? Een ander is het vlees der mensen, een ander is het vlees der beesten, een ander der vissen en een ander der vogelen. En bovendien heb je dan nog lichamen, dat noem je geen vlees, maar je noemt het wel lichamen, aan de hemel. Want het heette van oudsher ook al hemellichamen. Er zijn hemellichamen en er zijn aardelichamen. Oké, hemelse lichamen en aardse lichamen. Maar een andere is de heerlijkheid der hemelse en een andere is de aardse. De hemelse lichamen, voor zover wij ze kennen, geven sowieso licht. Nou ja, in theorie kennen we zogenaamd hemellichamen die geen licht geven, die we nog nooit gezien hebben. Maar die zijn ontstaan uit allerlei theorieën en rekenmodellen. Ik heb daar niks mee, want ze onttrekken zich in onze waarneming. En toen zei iemand, ja, maar we hebben de waarnemingen met elkaar vergeleken en de conclusie moet zijn dat er ergens een donker planeet rondscharrelt. Nou ja, oké. Maar voor alle praktische doeleinden heb je daar natuurlijk niks aan. Aan die hele astronomie trouwens niet, maar dat doet er nou niet toe. Maar hemelse lichamen geven licht, aardse lichamen gewoonlijk niet. Behalve dan die van de vuurvlieg en van de sidderaal. Wat had je nog meer eigenlijk? Nou ja. En een andere is de heerlijkheid der zon en een andere is de heerlijkheid der maan. Ze zijn namelijk ook niet even heerlijk. Tot ergernis van dokter Anders Jeden UTB. Want die had het ideaal, en hij niet alleen, dat alle mensen geacht worden gelijk te zijn. Hij had het van de Franse revolutie overgenomen van de lui die ook de guillotine hebben uitgevonden en toegepast. Alle mensen gelijk. Mocht er een kop te hoog zijn, dan rolt hij. Enzovoorts. Hebben jullie dat nog? Sommigen, ik heb gelovigen ontmoet die denken dat de hemel is omdat we daar allemaal gelijk zijn. Toen heb ik even doorgevraagd. Toen bleek ook dat men gelooft dat als we in de hemel zijn, dan herinneren we ons niks meer van al onze ongelijkheid hier op aarde. Sowieso niks meer van dit leven hier. En weer zeg ik dan, waar zijn wij dan mee bezig hier? Als we het straks allemaal vergeten zijn, zeg. Laat dan maar zitten. En zo redeneren die mensen dikwijls dan ook. Ze weten dat ze tekort gekomen zijn in hun leven als mens en ook in hun leven als christen. En men hoopt dat als men in de hemel gekomen is, dat ze dat daar niet meer weten en de buren ook niet. Voor het doel heeft men ook de diverse gordijnen uitgevonden in de hemel, weet u nog? Nou ja, klassieke grappen, op mijn leeftijd vertel je die niet meer. Want ja, we hebben zo'n baard, weet u wel. Nou. Een ander is de heerlijkheid de zon, een ander is de heerlijkheid der man, een ander is de heerlijkheid der sterren. En de ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere ster. En als je ooit zich enigerwijze verdiept hebt in enige astronomische kennis, dan weet u dat sterren aan de hemel worden aangeduid met hun helderheid. Want de helderste ster in een sterrenbeeld heet Alpha. En dan nog wat. Sterrenbeeld. En de helderste ster heet Alpha. En de ene helderste heet Beta. En de volgende heet Gamma. En de andere heet Delta. En de andere heet Jan, Piet en Klaasman. Dat hele alfabet af. En de dichtstbijzijnde ster is de zon. Heeft men uitgevonden. Toen dacht ik, dat is geen ster, dat is de zon. Maar ja. Ja. Maar toch maar. Oké, laten we die buiten beschouwing. De dichtstbijzijnde ster vervolgens staat op 4 lichtjaren, meen ik, van de aarde af. Op het 4 miljoen? Nee toch, 4 lichtjaren. Dat doet het licht 4 jaar over om hier te komen. Dus als we hem zien staan vanavond, dan zien we hem in 2015. Of dan kijken we in het verleden. Maar dat bedoelde ik niet te zeggen. Ik bedoelde te zeggen, die heet Alpha Centauri. De helderste ster uit de sterrenbeeld Stier. Nou ja, of zoiets. Ze worden benoemd met hun heerlijkheid. Dat is hun kenmerk. Hebben jullie dat nog? Daarom is het bepalend voor de identiteit van een ster. Dat is klassiek. Heel klassiek zelfs. 1000 jaren oud. Bepalend voor de identiteit van een ster is hoeveel licht hij geeft. Zijn heerlijkheid namelijk. En bepalend voor onze identiteit straks na de opname in ons uiteindelijk verheerlijk lichaam. Bepalend voor onze identiteit is in hoge mate de heerlijkheid die wij hebben ontvangen. Want de een krijgt 5 steden, de ander 3. En de ander krijgt er ook 3, maar die krijgt Amsterdam erbij. Maar toch maar. Ja. Of u er blij mee moet wezen, dat onttrekt zich aan mijn commentaar. Het is nou eenmaal hoe het in de Bijbel uiteengezet wordt. Er is verschil in heerlijkheid. En dat is de volgende zin. Alzo zal het ook in de opstanding der doden zijn. In het algemeen. Het wordt gezaaid, het lichaam ja. Het wordt gezaaid in verderfelijkheid, let op, het wordt gezaaid in verderfelijkheid. En niet, het wordt verbrand in verderfelijkheid. Ja, dat kan wel, maar dan ben je die mooie beeldspraak en die vergelijking kwijt. Het wordt gezaaid in verderfelijkheid, het wordt opgewekt in onverderfelijkheid. Is het hetzelfde? Ja, enerzijds wel en anderzijds niet. Het is hetzelfde, maar het wordt veranderd. De Heer die opstond en gezien werd door Maria in de hof, om zo te zeggen, was dat diezelfde Heer? Ja, het was dezelfde Heer. Er was geen twijfel over mogelijk. En toch was hij anders. Nou, dat is het. Zie. Het wordt gezaaid in oneer. Het wordt opgewekt in heerlijkheid. Impliciet in eer. Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. Maar dan toch, de een verschillend van de ander. Dat is wat gezegd wordt. Maar wat ze allemaal hebben, is het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid. Maar dan toch een verschillende heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. Maar toch verschillend in kracht, dus. Heb je dat? Bovendien zijn er ook andere uitdrukkingen voor. Dat is in de vertaling verdwenen om voor de hand liggende redenen. Er staat namelijk een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid, want de vertalers hebben problemen met het woord ziel. omdat wij sinds de Renaissance, waarom dat een Frans woord is, dat leg ik een andere keer uit. Maar sinds de Renaissance, zei dat, dat is pak een beetje 1000 jaar geleden of zoiets, hebben wij bedacht om de hele, laten we zeggen, de, in ieder geval de klassieke Griekse filosofie, mythologie, wetenschap, wijsheid over te nemen. En die kennen een ziel, psyche, die kennen een ziel die onsterfelijk is. En dus hebben de vertalers vervolgens een probleem als ze het woord ziel in de Bijbel tegenkomen. Want in hun opvatting, die niet uit de Bijbel komt, maar uit de Renaissance, dat wil zeggen uit de Grieken, en dat komt weer, oké, uit de Romeinen, en dat komt van de Grieken, en dat komt dan weer van Egypte, en dat komt dan weer uit Babel, jawel. Dat is de volgorde ongeveer van de cultuurgeschiedenis. Maar goed, volgens die theorie is de ziel, dat is een verwarring van begrippen die men niet goed gedefinieerd heeft, maar is de ziel onsterfelijk? En dat is niet zo, ik blijf het met grote nadruk roepen. En hier staat dan ook inderdaad een lichaam dat ziel is, een zielelijk lichaam. Gek hè, dat woord kennen we niet meer. Het Duits kent het wel trouwens, seelisch. Maar goed. Een lichaam dat ziel is, wordt er gezaaid. En een lichaam dat geest is, wordt opgewekt. Maar u weet waarschijnlijk dat men in onze westerse cultuur sowieso geen verschil kent tussen ziel en geest. Toch? Ja. Want als je geestelijk wat mankeert, moet je naar een psycholoog. Maar psyche, dat is ziel. En anders moet je naar een pneumatoloog, maar dan kom je bij Euromaster terecht. Kijk of er iemand het begrijpt. Nee, dan gaat het over je banden. Ja, je fietsbanden, je autobanden. Ja, ja. Want die zijn pneumatisch, geestelijk. Pneumatisch. Maar er staat hier, een zielig psychikos lichaam wordt gezaaid. Een geestelijk pneumatisch. En ja, een geestelijk lichaam dat geest is, wordt opgewekt. Een natuurlijk lichaam is er en er is ook een geestelijk lichaam. Maar het is een zielig lichaam en een geestelijk lichaam. Dat is het. En de term natuurlijk is dan misschien niet geheel onjuist, maar het is niet wat er staat. Hebben jullie die nog? En dat blijft zo ook in de volgende verse. Want de eerste mens, Adam, is geworden tot levende ziel. Ja, die kan men zo vertalen, maar dat kun je niet vertalen met levende natuur. Zie hoe inconsequent het is. Levende ziel en de laatste Adam is gemaakt tot levendmakende geest. Het is de tegenstelling tussen ziel en geest en dat was al zo in vers 44 dus. En daarmee is het ook veel makkelijker te volgen. En daarna staat het, maar het geestelijke, dat wat geest is, is niet eerst, maar eerst is er het zielijke. En daar vertaalt men het weer weg natuurlijk. Eerst is er het zielijke en daarna het geestelijke. In deze wereld hebben wij van doen met een mens die ziel is en alles is zielijk. En daarmee sterfelijk, vergankelijk enzovoorts. En dat moet voorbij en dan is er als tweede in de volgorde het geestelijke. Dat is ook al zo in Genesis feitelijk. Maar ja, dat kan ik nou niet meer uitleggen zo gauw. Maar men zegt, de mens bestaat toch ook uit geest, ziel en lichaam. Dan moet ik u zeggen, nou in Genesis lees ik alleen over een lichaam. Want de mens werd geformeerd uit het stof van de aardbodem. Dat is dus een lichaam. Ik mag hopen dat u dat accepteert. Later heet het ook dat Eva, die daar dan weer uitgenomen wordt, die is vlees van zijn vlees en been van zijn benen. En in Efeze 5 staat het, dat is dus van hetzelfde lichaam. Lichaam. Klomp materie. De mens geformeerd uit stof der aardbodem. En de mens, die klomp, werd een levende ziel. Die kreeg hij niet erbij cadeau, maar die werd hij. Nadat God in hem geblazen had, neshama, vertaald met adem, maar over pneuma, Nou ja, ruach in het Hebreeuws dan, lees je niet. En dat is zo omdat, naar mijn beste weten, ruach, geest, het denken is dat en het bewustzijn van de mens, pas daarna uit lichaam en ziel ontstaat. En het lichaam sterft, de ziel sterft, maar wat overblijft is geest. En dat is wat geformeerd is, ontwikkeld is geworden, onder begeleiding, dan wel onder sturing en onder omstandigheden. Dus wat ontwikkeld is geworden in dit leven. Heb je dat nog? En dit is zoals ik het in de Bijbel meen te lezen. Ik zeg het dus wat terughoudend. Want ja, het is niet wat je in de gangbare commentaren vindt, maar dat komt omdat deze begrippen geest en ziel, en soms ook het woord lichaam trouwens, die zijn hun eigen leven gaan leiden in de filosofie van de achtereenvolgende zogenaamde beschavingen enzovoorts. Maar los daarvan zeg ik u dit, zo lees ik het in de Bijbel. En het zielijke is het zichtbare, is het tastbare, al wat beweegt in deze wereld enzovoorts, dat is ziel. De ziel zou zalig gemaakt worden, heette trouwens, was de bedoeling. Dat wil zeggen onze levenswandel, met dank aan Jacobus 1 en nog zo wat schriftplaatsen. 1 Petrus 1 trouwens ook, met nadruk. Maar dat is ziel, maar daaruit moet voortkomen geest. Een bewustzijn, een wijze van denken, dingen die men geleerd heeft en die men zich eigen gemaakt heeft, die bepalend zijn geworden voor niet alleen onze wereldbeschouwing, maar ook voor onze eigen levenspraktijk. Dat is geest. En dat ontstaat uit het oude. En dat komt volledig overeen met wat je hier leest. Eerst is er ziel, daarna pas geest. Eerst is er die oude schepping, om zo te zeggen, en daaruit komt de nieuwe schepping voort. En het oude ziel, binnen deze context, wordt begraven, het sterft namelijk, het wordt begraven, maar zegt de apostel, het is te beschouwen als zaaien. Wij kennen de term, wij vertrouwen het aan de aarde toe. Nou, ik vertrouw het niet echt aan de aarde toe, ik vertrouw het eerder aan de Heer toe. Maar toch maar, het is te begrijpen, maar de bedoeling is dat er iets moois uit voortkomt. En dat is het, in het algemeen, voor onze levens. En we moeten het nu doen met de ziel, met onze oude mens, met ons praktische leven. Het heet elders gewoon onze levenswandel. En daaruit moet dan die geest, ons denken, ons bewustzijn gevormd worden. Heb je dat nog? En naarmate zich dat ontwikkelt, worden wij eventueel vol van de geest. En op de duur valt de omhulling weg. De ruwe bolster valt er dan af. U weet wel, de schaal van het ei, of was het van de kastanje, of van de eikool, of waar het maar van openbarst. En wat komt er dan uit? Calimero. Sorry, ja. Wat komt er dan uit? Nieuw leven. Dat was het toch helemaal niet, oorspronkelijk. Nee, maar dat is verwekt, ontstaan en gevoed in die tussentijd. En dat is waar het over gaat. En merk op dat de Heer zei, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest en niet mijn ziel. Nou ja, dat ook, maar voor zover er een ziel praktisch nog was, was het het lichaam en dat was in het graf en het was daarna ook weg. Veranderd en geworden tot een geestelijk lichaam. En daarna moet ik u zeggen, dat geest, naar de algemene definitie, binnen de Bijbel, maar daarbuiten gewoonlijk ook, is hetzelfde als gas. Hetzelfde woord bedoel ik, geest of gas. En dat wil zeggen dat het wel bestaat, dat je het misschien kunt waarnemen, maar dat je het niet kunt tasten en ook niet kunt zien. En wij noemen het dan abstract of zoiets, maar ja, dat onttrekt zich verder aan ons voorstellingsvermogen. Dat het is wat het is. Heb je dat? Dat is geest. Dat opstandingslichaam is namelijk vanuit deze zielijke wereld per definitie, omdat het geest is, onzinnelijk. En de klassieke gedachte is dat eventueel geest zich als het ware kan, maar ja, dit is allemaal rekenmodellenwerk en taalgedoe, eventueel kan zo'n geest zich als het ware verdichten, worden gecomprimeerd, zal ik maar zeggen, en dan wordt het eventueel waarneembaar. Het is een gedachtegang die je ook hevig tegenkomt bij Betex. Voor het geval u daar weet waar ik het nou over heb. Die heeft zo'n idee over de wereld, over de schepping. En hij doet alsof wij leven in een gecomprimeerde, verdrukte, onderdrukte, samengeperste wereld. Dat op den duur die druk eraf gaat enzovoort. En waar die druk er nu al af is, daar zie je het niet meer. Het is vluchtig, het is geest. Moet het nog eens nalezen, ga ik niet doen, maar ik wou zeggen, ik moet het nog eens nalezen om te kijken hoe letterlijk hij het eigenlijk bedoelt. Of dat het ook alleen maar een voorstelling van zaken is. Hij bedoelt het al als voorstelling van zaken. Maar je kunt er een heel eind mee komen, ja, met je dat voor te stellen. Nou, dat is wat hier ook staat. Het is zielig, het is materieel, het is natuurlijk. De vertalers hebben toch wel een idee dat het natuurlijke dan toch zichtbaar is, het zielijke enzovoort. Zo is het ook maar net, maar het wordt vervangen door iets anders. En dat betekent dus inderdaad ook dat als u en ik, die nog leven, overblijven tot de toekomst des Heren, veranderd worden, betekent het niet dat we ineens grote afstandingen moeten afleggen, maar het betekent dat wij van het ene moment op het andere onzichtbaar worden. Of we onze verschoning dan achterlaten of niet, daar krijg ik in de pauze altijd de vragen over. En in de pauze zal ik een lomp antwoord daarop geven. Maar nu niet. Ik vind het volstrekt onbelangrijk. Maar ze zullen ons missen. En als het nu gebeurt, komt er straks iemand hier binnen en zegt, hey, net waren al die mensen, waar zijn al die mensen gebleven? En hun bagage staat er nog. Want bij de meeste bagage die ik heb, heb ik dan geen belang meer bij. Ik denk dat ik de hemond misschien meeneem. Dat is niet te zwaar. Ja. Voor jou, hè? Als jij dan de hemond neemt, neem ik de vibrafoon. Zullen we dat afspreken? Nou ja, goed. En iemand nog de bladmuziek ook trouwens, een zangbundel. Want boven moeten we veel zingen, heb ik begrepen. Maar goed, zoiets. Maar het gaat om het gegeven. Eerst is er het oude en dan pas komt het nieuwe. In de natuur vind je dat op allerlei niveaus, dat het een bepaalde vorm van leven eerst verschijnt, maar dat dat niet de definitieve is, dat het nog verdwijnen moet en zich omzet naar iets anders. En als het even kan, iets beters. En meer ga ik daar nou niet over zeggen, maar ook in de natuur is het een vreemd verschijnsel. Dat vind ik altijd een van de leuke dingen om voor te houden aan de lui die geloven in evolutie. Ik vind het een meewaardig soort geloof, maar toch geloven we dat al die dingen die wij om ons heen kennen in de natuur, dat het vanzelf ontstaan is. Wat weet je dan eigenlijk van de natuur? Ik weet niet, wat heb je dan laten wijsmaken daarover? Dat is pas onvoorstelbaar. Ik weet dat het moeilijk is om te geloven dat daar zo'n stoffelijk overschot, dat dat weer tot leven komt. En dan in een meer volmaakte vorm dan het ooit was. Ook nog. Maar ik moet u zeggen, dat mogen dan misschien moeilijk zijn. Maar te geloven dat een rups een vlinder wordt, dat is al moeilijk genoeg. Maar je staat erbij en je kijkt. Ja, ik wacht het niet af, maar ik vertrouw erop dat het waar is. Bovendien heb ik er films van gezien, dus het moet zo wezen, niet waar? En dat gebeurt, dat kan ik al niet begrijpen. Maar het is nou eenmaal zo. En daarna moet je ook nog geloven dat dat zomaar vanzelf in de natuur ontstaan is. Nou ja zeg, doe maar. Maar dat het zo is en dat het zo gaat, ja, dat is omdat het uitdrukking geeft aan nog veel hogere dingen die we ook niet kunnen begrijpen, maar die wel deel uitmaken van de Bijbelse realiteit en waarheid. Deze oude schepping gaat voorbij. De bedoeling is dat die wordt omgezet naar een nieuwe schepping. En hij is bekwaam gemaakt voor dat doel in de 7 dagen van Genesis 1. Omdat in een oude gevallen wereld alsnog die nieuwe schepping verwekt zou worden. En als dat gerealiseerd wordt, heet dat in de allerbreedste betekenis van de term de wederopstanding des vleeses. Maar dan gezaaid in oneer en opgewekt in heerlijkheid. Niet alleen de mens, maar de hele wereld, de hele schepping, hemelen en aarde. En dat is die hele pericoop daar in Openbaring waar we mee begonnen, min of meer vandaag. Openbaring 20. Al de hemel, al de aarde weg, niet meer gevonden. Waar is die rups gebleven? Ik heb zelf gezien dat die erin zat en zich inspon enzovoorts. En kijk eens wat eruit komt. Waar is Fred Kaps? Er zijn maar 3 mensen die weten waar ik het over heb. De rest, mensen zijn veel te jong. Nou ja, Thomas. Wie haalt er hier een truc uit? Fred Kaps, was die goochelaar met die vlugge vingertjes? Nee, dat was die zakkenroller. Fred Kaps, Thomas. Fantastisch. Je weet dat je belazerd wordt, maar toch. Maar je weet niet hoe. Maar dit zijn dingen. Ja, wij worden niet belazerd. Dat is wat God doet. Hij zet het een om in het andere. De natuur is vol met die wonderen. Maar omdat het zich herhaalt in de natuur, zijn we eraan gewend. Er staat in onze schoolboekjes, wij weten niet beter. Heb je dat nog? Maar heel die natuur en alles wat daar gebeurt, spreekt over dit verschijnsel. Namelijk de voortplanting, het voortkomen van nieuw leven uit het oude. Idealiter met verdwijning van het oude, definitief. En dat is feitelijk eigenlijk ook de achtergrond van het ene geslacht komt en het andere gaat. En ik word er zo moe van. Het herhaalt zich waar, zei Salomo. En dus dient het allemaal tot niks. Maar de werkelijkheid is dat één zo'n fase van het geheel uitdrukking geeft aan wat God in dat geheel doet. En dat elke generatie opnieuw geconfronteerd wordt met diezelfde dingen, met diezelfde waarheid, wat God doet. Het nieuwe voortbrengen uit het oude. En dat is niet reïncarnatie of de verandering van leven of echtscheiding en een nieuw huwelijk. En wat men allemaal maar bedacht heeft in de loop der tijd. Ja, ik zie sommige mensen hier zitten en dan schiet me dat door de kop. Sorry. Maar zulke dingen, dat is het niet. Het gaat om definitief dood en opstanding. Dat is wat God doet. En daarom, wij moeten afscheid leren nemen, ik ook persoonlijk, ik heb daar grote moeite mee overigens hoor. Maar we moeten afscheid leren nemen van die oude mens, van dat oude leven enzovoorts. Want het gaat voorbij. Wij staan er met 2 benen in naar het schijnt enzovoorts. Wij maken er deel van uit. En ja, zo is het nou eenmaal. Maar toch, op een gegeven moment vragen wij, hoe oud ben je nu? Is al suggestief genoeg. En dan vragen we, en hoe lang moet je nog? Ja, herinner ik me nog uit de militaire dienst trouwens, maar hoe lang moet je nog? Nou ja, we rekenden de dagen om geen enkele reden, want het was er goed uit te houden, mijn zinzins. Maar vooruit maar weer. Maar ik hoop dat u begrijpt waar we het over hebben. Ik geloof in de wederopstanding des vleeses. Dat gaat niet over een hiernamaals, dat er leven is na de dood. Want een flauwekul, dat gelooft de hele wereld, geloven zonder alle volken. Maar wij geloven in de opstanding van het lichaam. De omzetting, de verandering van een oude schepping naar het nieuwe. En dat geldt in het bijzonder, in de hoogste instantie, voor onszelf, individueel. Alleen dan hebben we het niet over de jongste dag, maar dan hebben we het over de opname van de gemeente. De voltooiing van de gemeente als zodanig. Waarna wij geopenbaard zullen worden met Christus. En dan vraagt de hele wereld zich af, waar komen die lui toch vandaan? En het antwoord is, ik geloof in de wederopstanding des vleeses. namelijk van de eersteling Christus en degenen die van de Christus zijn in zijn toekomst. Want, en deze is klassiek, die heb ik ook van jongs af aan geleerd, het eerste punt, dat is van groot belang hoor, het eerste punt op Gods agenda is de opname van de gemeente. Voor zover in de Bijbel te vinden, het eerste punt op Gods agenda is de opname, nee, niet de terugverzameling van Israël, niet de wederkomst van Christus of laat staan de komst van de antichrist. Nee, nee, het is de opname van de gemeente. Daar begint het mee. De completering van het werk dat 2000 jaar geleden zo ongeveer dan begonnen is toen de Heer Jezus zelf uit de dood werd opgewekt. En sindsdien worden gelovigen aan Christus toegevoegd en zo wordt de gemeente gebouwd. En de Heer zei, ik zal ze niet verliezen. Niemand kan ze uit mijn hand rukken. Daar komt de vergelijking van de goede herder en de schapen vandaan enzovoort. Schapen van zijn kudde, blijft één kudde, is er één zoek en gaat hem halen. Hij zal er niet één verliezen. Dat is het idee. En als dat voltooid is, dan wordt heel die gemeente weggerukt tot God en zijn troon. En dan begint het gedonder, maar dat is van de negatieve kant geredeneerd. En van de positieve kant, dan begint de eerste fase van de openbaring van het koninkrijk van Christus. Hier is nog heel klein, beginnend bij het Joodse volk, dat dan nog volstrekt ongelovig is, maar uitlopend op de onderwerping van alles wat op aarde is, inclusief wat in de hemel was, maar dat is dan al gebeurd overigens. Kortom, de openbaring van het koninkrijk van Christus in heel de schepping. En dan 1000 jaar later, nadat de wereld verkeerd heeft in de allerbeste omstandigheden die maar denkbaar waren, dan zal blijken dat toch nog steeds de mens een zondaar is. En dat het niet ligt aan de duivel, maar gewoon aan zijn eigen menselijke afkomst. Enzovoorts. Dat is na de 1000 jaren. En vervolgens krijg je dan de jongste dag, waarbij definitief een einde gemaakt wordt aan deze wereldgeschiedenis. En dat gaat gepaard met inderdaad dat schisma, die selectie tussen rechtvaardigen en onrechtvaardigen in de afrekening naar beide richtingen. Heb je dat nog? Opstanding des vleeses. Jawel. En dat betekent alles bij elkaar, dat wat wij ook doen en wie we ook zijn in dit leven, het heeft consequenties. Je ontkomt er niet aan. Aan dit oordeel, om zo te zeggen. En weer zeg ik, God zij dank, want dat is de enige route waarlangs dit leven dat wij hier op aarde hebben van blijvende betekenis is. En dat het zinvol is hoe wij ons leven, of onze gaven, zo u wilt, uit Romeinen 12, besteden. Zie? En dat maakt ons belangrijk binnen het werk van God. Het gaat niet om de wereld als zodanig, het gaat om wat God kan doen in onze levens om aan te tonen wie hij is, wat hij doet en zeker om te betonen de rijkdom zijn genade over ons. En dat voor tijd en eeuwigheid. Zie? Zodat ik deze dag toch weer eindig met de oproep om uw leven te wijden aan de Heer. U bij hem te melden, zegt Heer, hier ben ik. Neem mij, breek mij, vul mij, zend mij. Dat zijn wat zware termen, maar dan valt het daarna nog mee, denk ik wel eens. Toch? Goed. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij hebben reden om u te danken voor die rijkdom van genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons en waaruit wij elke dag mogen leven. In het besef dat wij door genade en niet door onze verdiensten uw kinderen geworden zijn. Dat wij zijn opgeschreven niet maar in het boek des levens, maar zelfs in de hemel zelf. En dat u ons hemelburgerschap gegeven hebt, maar zelfs ons gemaakt hebt tot uw erfgename, zodat wij lezen dat u ons bewaart voor een erfenis die u voor ons bewaart in de hemel zelf, zodat wij een levende hoop hebben, over alle omstandigheden heen mogen uitzien naar de openbaring der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. In het besef dat wat wij en wie wij geworden zijn in dit leven, dat blijven wij. Omdat het resultaat geacht wordt te zijn van uw werk in ons. En voor dat doel mogen wij ons bij u aanmelden. In alle vrijmoedigheid komen tot de troon van uw genade, om van u te ontvangen genade, barmhartigheid en hulp te bekwamen tijd. Wij danken u, Vader, voor die rijkdom. Wij danken u ook dat wij vandaag hier aan deze plaats bijeen konden komen rondom uw woord, daarmee rondom uzelf en rondom uw waarheid, om ons bezig te houden met deze grote dingen, deze fundamentele dingen ook uit uw woord. En dat terwijl een wereld in duisternis is, zich een eigen godsbeeld creëert, of het hele godsbegrip heeft afgeschaft en zichzelf tot God gemaakt heeft. We danken u dat wij u kennen als die God van hemel en aarde, die het werk is van uw handen. Als die God die ons uit diezelfde schepping roept om te komen tot u, om nieuw leven te ontvangen en eerstelingen te worden van een nieuwe schepping die in de toekomst alsnog zal geopenbaard worden. En in dat vertrouwen komen wij niet alleen tot u, maar geven onze levens aan u in het vertrouwen dat u ons gebruiken zult tot eer van uw naam. Dat u ons bewaren zult voor de boze die deze wereld regeert. Dat u ons zult bewaren in uw hand waarin wij gegraveerd zijn. Dat u ons op zult zoeken wanneer wij eventueel verdwalen. En dat u uw werk aan ons begonnen zult voltooien tot op de dag van Christus. Wees u zo ons nabij op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.